Ik wil vanmorgen een moeilijk Bijbelgedeelte met u lezen. Dat zijn we misschien niet zo gewend, of misschien jullie nou juist wel, dat weet ik niet. Maar in al die jaren dat ik christen ben en in evangelisch Nederland me beweeg, moet ik eerlijk zeggen dat er heel veel gedeeltes van de Bijbel gesloten zijn gebleven. En vanmorgen wil ik met jullie zo'n moeilijk gedeelte lezen uit Exodus 4. Exodus 4, ik lees uit de Herzienestatenvertaling. En ik begin bij vers 19. Exodus 4, vers 19. Ook zei de Heere tegen Mozes in Midian: ga, keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De Heere zei tegen Mozes: nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen, waartoe ik u in staat gesteld heb, voor de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de farao zeggen: zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u: laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het gebeurde onderweg in de herberg dat de Heere hem, Mozes, dat de Heere Mozes tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Zippora een vuursteen en mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zij wierp die voor Mozes voeten en zei: werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij, God, hem met rust. Vanwege de besnijdenissen zei zij toen: bloedbruidegom. Tot zover. Misschien vindt u dit helemaal wel geen lastig gedeelte, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de meeste christenen dit een moeilijk, lastig Bijbelgedeelte zullen vinden. En ik denk dat dat een beetje in ons zit, om over het algemeen een beetje de wat eenvoudigere route te kiezen. Datgene wat we snappen, dat wat we begrijpen. En vanmorgen wil ik met je nadenken over de vraag: wie is God? Kijk, het feit dat we over het algemeen wat gemakkelijkere gedeeltes kiezen, heeft ook te maken met onze innerlijke gemoedsrust. Dan denken we het allemaal te begrijpen. Ik kan me herinneren dat wij woonden vroeger naast mijn oom en tante. Die hadden ook 9 kinderen, wij hadden er thuis 6. En dat ik met mijn neef wel eens sprak en bij hun aan tafel werd ook uit de Bijbel gelezen, net als bij ons. En dat hij me vertelde later, hij zei: ik ontdekte later dat mijn vader het Bijbelboek Hooglied altijd oversloeg. Dat vond hij blijkbaar wat ongemakkelijk. Dat ging over borsten en over kussen en weet ik al niet wat. En dan met al die pubers aan tafel sloeg hij dat maar over voor het gemak. Dat zit een beetje in ons mensen. Ik las een stukje ergens in een krant over een oudere broeder die al 80 was of zo, die heel zijn leven lang alle preken had opgeschreven in een schriftje en waar het over ging. En wat denkt u wat er het meest gepreekt is in al die jaren? Psalm 23, u zegt het meteen goed. Psalm 23 en Johannes 10 over de goede herder. Dat is iets wat wij, ik ook hoor, wat wij graag willen horen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dus daar zitten we over het algemeen wat gemakkelijker in. Ik heb ooit eens een korte cursus Hebreeuws gedaan. En degene die daar de cursus gaf, die legde uit dat je dat ook anders zou mogen lezen. Mij ontbreekt niets. Dat je dat ook zou mogen lezen, dat daar staat: ik ontbreek niet. Ik vond dat eigenlijk, om eerlijk te zijn, een veel mooiere vertaling. De Heer is mijn herder. Wij zijn getelde schapen. En ik ontbreek niet. Maar goed, mijn Hebreeuws is niet goed genoeg om dat heel goed aan u uit te leggen. Maar degene die het uitlegde heeft mij dat zo geleerd destijds. De Heer is mijn herder. Ik ontbreek niet. Als het waar is dat de Bijbel Gods woord is, en dat geloven wij, dan is het ook waar dat dat hele woord spreekt over Jezus. Denk aan Johannes 1, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat gaat over de Heer Jezus, en dat gaat over dat totale woord van God. Dus als je zou zeggen, ik wil de Heer Jezus beter leren kennen, en dat zeggen wij, dat zingen wij, immer dichter aan u zij, dan betekent dat ook dat je de totale schrift, het totale woord van God serieus moet nemen en daar toch iets mee moet doen. En als je de vraag stelt, wie is God, heeft dat natuurlijk ook met onszelf te maken. Onze identiteit is besloten in hem. Wij zijn geschapen naar zijn beeld, wij moeten veranderen naar zijn beeld. En daar horen al die lastige Bijbelgedeeltes eigenlijk ook bij. Als we daar niks mee doen, dan kan het zomaar gebeuren dat er in ons leven dingen gebeuren die eigenlijk niet passen bij het beeld wat wij van God hebben. En dat, en ik heb dat helaas in mijn leven vaak meegemaakt, dat mensen afhaken van het geloof, omdat er in hun leven dingen gebeuren die ze eigenlijk niet kunnen plaatsen bij God. Ik zeg, hoe kan dat nou? Dus alleen al om die reden is het goed om ze nu en dan eens zo'n moeilijk Bijbelgedeelte te nemen. Ik vertelde u net dat wij opgevoed zijn als kinderen met de Bijbel aan tafel en ook wat behoudend, mag ik dat zo zeggen. En ik denk dat dat voor heel veel van jullie ook geldt. En een van de dingen die mij als kind, die ik lastig vond, is dat ons werd voorgehouden dat God kiest en zelf bepaalt wie zijn kinderen mogen worden. En dat ik als kind, en dat is echt gebeurd, een jaar of 13 was, denk ik, huilend in slaap viel met de gedachte, ja, als God mij nou niet kiest, dan ga ik rechtstreeks naar de hel. Dus die gedachte heeft heel lang gespeeld, totdat ik op mijn 21ste tot bekering kwam. En daar dan ook meteen veel meer vreugde misschien wel aan beleefde, dat ik een kind van God mocht zijn. Juist omdat ik zo behoudend was opgevoed. Als je dat vertaalt naar deze tijd, nu zijn we ongeveer bijna 50 jaar verder, dan denk ik dat het beeld wat ons als kind geschetst werd vanuit onze opvoeding over het algemeen heel erg eenzijdig was. En als je kijkt naar deze tijd, dan denk ik, als je dan kijkt naar de evangelische beweging waar ik toe behoor, dat je dat ook zou mogen zeggen. Dat de tijd waarin wij nu leven, zo'n bijna 50 jaar verder, in zekere zin toch ook wel eenzijdig is. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, ik denk dat daar een evenwicht in zou moeten zijn. Maar dat je eigenlijk door heel de geschiedenis heen al ziet dat mensen daar moeite mee hebben met die lastige teksten die ook over de Heere God gaan. Noem maar iemand als Marcion, iets meer dan 100 jaar na Christus. Hij was filosoof, hij was theoloog. En hij zei toen al, dat Oude Testament, dat moeten we eigenlijk wegdoen, dat Eerste Testament. Want God is een God van liefde, alleen maar van liefde, niet van toren, niks van het al. En hij stichtte een beweging. En uiteindelijk heeft de meerderheid van de kerk in die tijd besloten dat datgene wat hij zei, dat dat een ketterij was. Dus dat ze daar niet mee verder wilden. Zij zeiden, het Oude Testament, het Eerste Testament, is onlosmakelijk verbonden met het nieuwe. Dus Marcion had in die zin afgedaan, maar zijn gedachtegoed, dat zie je eigenlijk nog, ja, best wel regelmatig terug. Terwijl ook het Nieuwe Testament wel moeilijke teksten heeft. Denk aan een tekst uit Hebreeën 12, waar staat dat de Heer een verterend vuur is. En je kunt er natuurlijk nog veel meer aanwijzen. Nou, wat is nou de les uit zo'n moeilijk Bijbelgedeelte? En ik lees die ene zin, vers 24, nogmaals. En het gebeurde onderweg in de herberg. En de herberg, dat is een soort, ja, hotel, om het maar even te noemen, voor de jonge mensen. Dat woord herberg verdwijnt een beetje uit onze taal. Maar ik denk dat jullie dat nog wel weten. Het gebeurde onderweg in de herberg dat de Heere Mozes tegenkwam en hem wilde doden. Wat is de les voor ons? De eerste les die ik er voor mezelf uithaal, is dat ik in ieder geval laat staan wat er staat. Ook als ik het niet begrijp. Dit staat geschreven, dit blijft voor mij simpelweg overeind. Even los van de vraag of ik het begrijp, maar ik hou dit overeind omdat de Bijbel dit zo nadrukkelijk benoemt. In de Bijbel zie je ook wel mensen die worstelen met datgene wat gezegd wordt, datgene wat er gebeurt. Soms zelfs worstelen met wie God is. Denk aan een tekst uit Jeremia 12, waar bijvoorbeeld geschreven staat dat Jeremia tegen God zegt, als ik met u zou twisten over rechtszaken, als ik oneenigheid over van alles en nog wat met u zou hebben, gij zegt, Jeremia, gij hebt het recht aan uw zijde. Met andere woorden, wat er ook geschreven staat, als het hoort bij het woord van God, dan blijft dat voor 100% overeind. Maar, zegt Jeremia, en dat vind ik het mooie dat hij dat durft, maar toch wil ik met u spreken over het feit dat het de onrechtvaardige goed gaat. En de rechtvaardige nou juist niet. Dus die tegenspraak, dat zie je heel vaak in de Bijbel. Dat mensen God God laten zijn, denk aan Abraham bij Sodom en Gomorra, en aan de andere kant God ook aanspreken op wie hij is. En durven zeggen, Heere God, u hebt altijd gelijk, maar. Dus ik denk dat je de Bijbel op die manier zou mogen lezen. En God is de God van het leven, die ons het leven heeft geschonken. Maar dat betekent ook dat hij in het geval van Mozes, om wat voor reden dan ook, het leven zou mogen nemen. Alleen dat al erkennen, laat God God zijn. En waar gaat het over? Over de besnijdenis van de zonen van Mozes. Dat mag duidelijk zijn, als we dat doorlezen, dan zie je dat. De besnijdenis, die vind je de eerste keer in de Bijbel als God een verbond sluit met Abraham. Genesis 17. Dan sluit God een verbond met Abraham. En het teken van het verbond is de besnijdenis. Dan wordt de voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel weggenomen. En bij Abraham gebeurt dat en bij zijn kinderen. En wat heeft dat ons nou te zeggen? Want daar zegt de Bijbel niet zoveel over. Ik heb daarover nagedacht en ik noem een aantal dingen waarvan ik denk dat dat er in ieder geval mee te maken heeft. Het mannelijk geslachtsdeel was ook in die tijd al, ik weet niet of u wel eens kijkt naar Tussen Kunst en Kitsch, maar dan zie je soms beeldjes uit de oudheid, van voor de jaartelling, vallensymbolen. Het mannelijk geslachtsdeel. Dat werd vereerd, dat was een teken van kracht, dat was een teken van macht. En als Mozes of als Abraham daar, je zou kunnen zeggen, iets van inlevert, zegt hij eigenlijk tegen de Heere God, ik wil u vertrouwen met heel mijn hart. En ik lever mijn eigen macht, mijn eigen kracht, lever ik in. Elke dag, als je besneden was als man, werd je daar, alleen al als je naar het toilet ging, werd je daarbij bepaald. Bij dat teken van Gods trouw aan jou, wat zichtbaar was in je lichaam. Je moet je proberen voor te stellen, dat stel je nou eens voor dat een man in Israël in die tijd voornemens was om overspel te plegen. Waarvan hij wist dat dat niet mocht en niet kon. Alleen al op dat moment dat hij met die vrouw dan samen zou zijn, werd hij geconfronteerd met iets aan zijn lichaam wat sprak over de trouw van God. Terwijl hij zelf notabene ontrouw was. Dus de besnijdenis is veel meer dan alleen maar iets wat aan de buitenkant gebeurt. Het gaat veel dieper. Ik heb me afgevraagd, stel je nou voor dat dat voor ons nog zou gelden. Hoe zou ik daarin staan? Zou ik dat willen? Ik denk het wel, hoewel het me ook wel heel erg lastig lijkt, moet ik eerlijk zeggen. Zeker als je wat ouder bent. Als je heel jong bent, ja, dan heb je geen idee. Dus dat zou ik nog niet zo makkelijk vinden. Maar als dat het teken van het verbond zou zijn, en gelukkig, Paulus schrijft aan de Galaten, dat geldt niet voor de heiden. Overigens is het niet zo dat je kunt zeggen, omdat het niet voor de heidenen geldt, heeft dat ons dus niks te vertellen. Ik lees u een tekst voor, dat Filippenzen 3, waar Paulus aan de heidenen schrijft, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dus Paulus zegt daar eigenlijk al wat God zelf in Deuteronomium 10 ook al had gezegd tegen Israël. Het gaat niet alleen om de buitenkant, want je moet je hart besnijden. Er moet van binnen iets gebeuren, er moet iets veranderen in je hart. En dat zegt Paulus aan de Filippenzen. Dus daar zit wel degelijk een les voor ons ook in. En als iemand dat nou niet wilde, iemand die weigerde om bij dat verbond te horen, dan zegt datzelfde Genesis 17, waar de eerste keer daarover gesproken werd, zegt dat dan die persoon het verbond verbroken had. Dus dat hij zonder relatie met God leefde, daar stond hij buiten. Hoe zou dat van Mozes geweest zijn? Als je er wat dieper over nadenkt. Als je weet dat dit voor de Heere God zo belangrijk was. Het uiterlijke teken van het verbond van zijn trouw aan zijn volk. En Mozes heeft zijn zonen niet laten besnijden. En waarom niet? Dat zegt de Bijbel ons niet. Maar als je dit gedeelte goed leest, dan lees ik nogmaals die zin van de vrouw van Mozes. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Ze wierp die voor Mozes voeten en zei: werkelijk, jij bent voor mij een bloedsbruidegom. Ik denk, maar daar moet ik voorzichtig mee zijn, omdat ik dat niet kan bewijzen. Ik denk dat Zippora degene is geweest die de besnijdenis van hun zoon heeft tegengehouden. En daar terughoudend in geweest is. Om wat voor reden dan ook. Je kunt je daar best wel iets bij voorstellen. Dat een moeder denkt, dat gaan we niet doen. In onze tijd zouden mensen dat barbaars vinden. En hier lijkt het alsof Zippora tegen Mozes zegt: heb je nu je zin? Je bent mij een bloedbruidegom. En zij voltrekt de besnijdenis omdat ze ziet dat anders het leven van Mozes in gevaar komt. En nogmaals, je moet daar voorzichtig in zijn. Maar ik denk dat dat het geval is. En dat Mozes om die reden dat niet heeft laten doen. De opdracht aan Mozes, dat houdt nogal wat in. U moet tegen Farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. En ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. De zoon van de Farao is veel meer dan zomaar, althans in de ogen van de Egyptenaren, is veel meer dan zomaar een mensenkind. Farao werd gezien als God. Dus de zoon van Farao is de zoon van God. Hier toont God zijn macht over de goden van Egypte, wat later ook nog eens gebeurt tijdens de 10 plagen. Al die plagen hebben te maken met goden van Egypte. En ook daar toont God zijn macht. Alleen, het blijft wel overeind dat Mozes tegen iemand moet gaan zeggen, jouw zoon zal sterven. Ook als mens. Dat is nogal wat. Jouw zoon zal sterven omdat je God niet gehoorzaamt. Maar als Mozes wat dieper had doorgedacht, had hij zich kunnen realiseren, ja maar, ik ben zelf eigenlijk ook ongehoorzaam geweest. Ik moet nu tegen iemand gaan zeggen dat zijn zoon zal sterven. Maar mijn eigen positie dan. Dat ik verzuimd heb om het teken van het verbond bij mijn kinderen te laten aanbrengen. Het is nogal wat als je namens God mag spreken. Maar dan moet je wel in je eigen leven dat op orde hebben. Als ik het zo mag zeggen. Jacobus 3 zegt, laat er niet zoveel uw leraars zijn. Wij zullen er des te zwaarder om geoordeeld worden. Met andere woorden, als jouw prediker iets zegt tegen een zaal en dat zelf niet verwerkt hebt, dan moet je dat of eerlijk zeggen, of je houdt je mond. Ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel te zeggen. Ik heb dat voor mezelf vaak en diep over nagedacht. Dus Mozes is op enige wijze daar slordig in geweest en heeft God daarin op een of andere manier niet serieus genomen. Als je wat verder opkijkt in de Bijbel, het Bijbelboek Leviticus, dan zie je dat de zonen van Aaron, die priesters waren, een verkeerd offer brengen aan de Heere God. Ze brengen vreemd vuur, zegt de Bijbel. En ze vallen dood neer. Als je nadenkt over de vraag wie is God, dan is dat een, mag ik zeggen, een kant van God die wij in ieder geval heel erg moeilijk vinden. En die toch ook in de Bijbel staat. Destijds had je een televisieprogramma op de EO. Daar zochten bekende Nederlanders God, zo heette dat programma. Die en die zoekt God, Henny Huisman en noem ze maar op. En wat mij opviel, is dat die mensen over het algemeen best wel open stonden voor het feit dat God zou bestaan. En dat het ook wel zo was dat ze daar soms nog op enige wijze naar zochten. Alleen als het dan heel dichtbij kwam, dan zeiden ze ja, ik wil best geloven in God. Maar dan eigenlijk moet het wel zijn zoals ik verwacht dat hij zal zijn. Dus God moet zich niet bemoeien met mijn relaties. God moet zich niet bemoeien met de manier waarop ik mijn geld besteed. Of wat voor hobby's ik heb, of wat dan ook. Dus ik wil wel geloven in God, maar dan binnen de kaders van mijzelf. En het mag duidelijk zijn dat dat niet werkt. Wat is nou de reactie van Mozes op datgene wat er gebeurt? Want er gebeurt nogal iets. Het bijzondere daarvan is dat je bij Mozes niet ziet dat hij daarom afhaakt. Dat bij Mozes juist, ook na deze gebeurtenis, op een of andere manier het verlangen groeit om God beter te leren kennen. Dat zou je niet verwachten. Maar in Exodus 33 zegt Mozes tegen God: Heere God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ik wil u leren kennen. U zegt dat u mij kent. Maar ik verlang ernaar om u te leren kennen. Misschien gebeuren er ook in uw leven wel dingen, in jouw leven, waarvan je denkt, hoe kan dat nou? Waarom grijpt God niet in? Waarom? Helaas krijgen wij niet op alle vragen een antwoord. Maar je kunt wel een uitgangspunt kiezen waarin je dat benadert. Dat je zegt, nou inderdaad, ik begrijp er niks van, maar ik hou overeind, en ik zal daar straks nog wat meer over zeggen, ik hou overeind dat God goed is. Dan zul je ook niet de neiging hebben om af te haken. Maar dan verlang je naar verdieping in je relatie met hem. Ik moest denken aan een van de discipelen Petrus. Als Jezus in Johannes 6 een toespraak houdt tot de menigte die hem volgt, een enorme massa van discipelen, mensen die Jezus volgen, om wat ze gezien hebben, zegt Jezus. Ze hebben de wonderbare spijziging gezien, ze hebben allerlei andere wonderen zien gebeuren en ze volgen hem massaal. En dan houdt Jezus een toespraak waarin hij zegt dat hij het brood des levens is en dat je hem zou moeten eten, dat je zijn bloed zou moeten drinken. En dan begrijpen ze dat niet, wat eigenlijk heel begrijpelijk is. En ze morren daarover, zegt de Bijbel. En de grote massa kan daar niks mee en verlaat Jezus. Dit is onbegrijpelijk. Zo iemand kunnen wij niet volgen. En het bijzondere is dan dat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt, willen jullie ook niet weg? Dat heb ik altijd opmerkelijk gevonden. Wij hebben soms de neiging om laagdrempelige diensten te houden, om mensen binnen te krijgen. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weg? Dat vind ik opmerkelijk. En dan zegt Petrus, dezelfde die het ook niet begrijpt, zegt, Heere, waar zouden wij anders heen gaan? Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Petrus zegt daar eigenlijk met zoveel woorden, het gaat er niet om dat ik het begrijp, maar het gaat erom wie u bent. En u wil ik absoluut volgen. En die vraag zouden wij elkaar ook kunnen stellen. Hoe zit jij, hoe zit u, hoe zit ik daarin? Als er dingen gebeuren in je leven die je eigenlijk niet kan vatten. In Exodus 3 wordt Mozes geroepen door de Heere God om het volk van Israël uit te leiden. En dan gaat Mozes met God in gesprek. En dan zegt Mozes, wat moet ik nou zeggen tegen de Israëlieten als ze aan mij vragen, wie heeft u gezonden? Wat is uw naam? Wie bent u? En daar openbaart God zichzelf als ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is het begin van wat Mozes te zien krijgt van wie God is. Dan komt dit verhaal, wat onbegrijpelijk is. En dan schuiven we door naar Exodus 33. Waar Mozes zegt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan openbaart God nog iets meer van zichzelf. En dan zegt God letterlijk, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. Dus dat is voor Mozes het uitgangspunt als je nadenkt over wie God is. God is goed. God is absoluut goed, ook als ik dingen niet begrijp. En misschien ben je nog jong, dat je denkt dat je alles wel kunt begrijpen en dat je precies weet hoe God zou moeten handelen. Aan dat soort mensen stel ik wel eens de vraag, zou je een antwoord kunnen geven? We zijn al 80 jaar na de Holocaust. Zou je een antwoord kunnen geven op die vraag? Hoe heeft dat in vredesnaam kunnen gebeuren in het hart van christelijk Europa? Dat er zoiets bestaan heeft als een Holocaust. Dat daar 6 miljoen Joden rücksichtloos zijn vermoord. Waarvan sommigen zelfs met het schema, hoor Israël, de Heer uw God is één, op hun lippen de gaskamer zijn binnengegaan. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. En daar heb je niet zomaar een antwoord op. Daar kun je niet zomaar van zeggen, ja, dat heeft de Heer God om die en die reden gedaan. Wat dan ook. Er zijn in ons leven dingen die voorbij komen die wij absoluut niet begrijpen. Ik in ieder geval niet. En toch wil ik overeind houden. God is goed. Omdat God zichzelf laat zien in Jezus Christus. Hij openbaart zichzelf in hem aan het kruis. God bewijst zijn liefde, zegt de Bijbel in Romeinen 5, jegens ons, tegenover ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus toen ik nog niks wilde weten van God, en die periode heb ik gehad, toen gaf God zijn zoon voor mij. En in Christus wordt openbaar wie God werkelijk is en hoe groot zijn onvoorstelbare goedheid is aan jou en aan mij. In die zin hebben wij iets voor op Mozes. Mozes wist nog niet van het kruis. Mozes wist nog niet dat God zelf zijn zoon zou geven. Vrijwillig. Voor jou en voor mij. En wij mogen dat, wij staan na het kruis, wij mogen dat weten. En wij mogen daaruit leven. En wij mogen daarmee verbonden zijn. En wat ik hoop en bid, is dat wij zulke mensen zijn die niet precies op alles altijd een antwoord hebben. En precies weten hoe het zit als er dingen misgaan. Dat wil niet zeggen dat je niks zou kunnen weten, natuurlijk wel. Maar ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Er zijn soms dingen die wij niet weten. Die wij simpelweg niet kunnen beantwoorden. Maar blijft overeind dat de God van de Bijbel zich openbaart in Jezus Christus en dat hij absoluut goed is. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor ook al die moeilijke gedeelten. We hebben er zomaar één gelezen vanmorgen, maar er zijn er veel meer. Waar we eigenlijk niet zo goed raad mee weten. En wat toch ook een onderdeel is van uw woord. Wat een onderdeel is van wie u bent. En Heer, dank u wel dat u zichzelf geopenbaard hebt. Op het laatste der dagen tot ons gesproken, zegt uw woord in Hebreeën, door uw zoon. Heer, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u voor het offer aan het kruis. En ik bid u dat wij voortdurend onze blik zullen richten op hem. En dat we ons niet blind zullen staren op datgene wat we niet kunnen verklaren en wat misgaat. En wat er misschien toe zou kunnen leiden dat uiteindelijk mensen u verlaten. Maar dat we zullen zijn zoals Petrus. Tot wie zouden we anders gaan? Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Ik bid u dat u dat uitwerkt op de komende week in ons hart. En ik bid u dat in de naam van Jezus. Amen.